Van harte welkom bij deze verkiezingsspecial van Podcast 23, live vanuit MBO Utrecht. We zitten vandaag hier met bijna 80 toekomstig onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers. En super fijn dat jullie er zijn. Ik zou zeggen, applausje voor jezelf, dat je er bent. Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Een deel van jullie mag voor de eerste keer stemmen. En dan sta je straks in het stemhokje. En dan is een beetje de vraag, speelt je toekomstig beroep in het onderwijs dan ook al een rol bij de keuze voor een politieke partij? Misschien weet je al wat je gaat stemmen. Misschien heb je nog geen flauw idee wat je gaat stemmen. Misschien weet je niet eens of je gaat stemmen. En daarom hebben we vandaag 3 politici uitgenodigd om met jullie in gesprek te gaan over hun plannen voor het onderwijs. En samen met jullie ga ik hen daarover aan de tand voelen. Dat doen we als volgt. Iedere politicus krijgt 20 minuten de tijd en we gaan ze allerlei vragen stellen over het onderwijs. Mocht je een vraag hebben, steek je hand omhoog en dan komen we naar je toe met een microfoon. We zijn heel blij dat ze hier zijn. Lisa Westerveld, Harmen Krul en Nico Drost. Mijn naam is Mark Buk en ik sta hier met Nico Drost, Tweede Kamerlid en kandidaat Kamerlid namens ChristenUnie. Nico, we zitten hier met allemaal studenten. Hoe was jij als student en hoe was jouw studententijd?
Nou, dat is een pijnlijke vraag. Ik ben nooit student geweest namelijk. En dat is ook gelijk iets waar we het over kunnen hebben. Ik denk niet dat het zozeer over kansengelijkheid gaat, eerlijk gezegd. Want dat is ook belangrijk. Het maakt in Nederland uit waar je wieg staat. Want ik kom best uit een rijk gezin. Maar mijn ouders vonden het maar een beetje onzinnig studeren. Dus ik ging het HAVO doen en toen VWO. En toen wilde ik gaan studeren. En mijn vader zei, joh, dat is toch niet zo nodig, weet je. Kun je niet bij mij komen werken? Nee, dat wil ik niet. Dus ik ben eerst nog wel in Utrecht geprobeerd, overigens, theologie te studeren. Want ik wilde dominee worden op dat moment. Maar toen na een half jaar dacht ik, ja, dat gaat het ook niet echt worden. En toen ging ik toch maar bij mijn vader werken, want die had een bedrijf, part-time. En voordat je het weet, rol je dat bedrijf in. En het mooie was op dat moment dat ik vrienden had die wel aan het studeren waren. En die deden mbo-opleidingen, hbo-opleidingen, sommigen gingen ook studeren. En al die dingen die zij op school aan het leren waren, die was ik in de praktijk al lang aan het doen. Weet je? En ik lachte dus ook een beetje uit, zo van, ja, jullie leren dat maar op school. Maar na verloop van tijd kwam ik er toch achter dat ik dingen miste. En ik ben in 2021 ben ik pas voor het eerst gaan studeren. Toen ben ik rechtsgeleerdheid, rechten gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En dat had ermee te maken dat ik in 2019 ook al 4 maanden Kamerlid ben geweest. Dan heb ik een zwangerschapsverlof ingevuld van een collega van mij, Stineke van der Graaf. En ik dacht, ik zat er in die Tweede Kamer en ik denk, ik heb helemaal geen verstand van, joh. Want weet je, de Tweede Kamer is ook de wetgevende macht. En ik had helemaal geen verstand van wetten. Dus soms ook heel technisch. Hè. Je moet gewoon zo'n wet lezen. En dan komt er een advies van de Raad van State bij. En ik denk, ik weet niet waar het over gaat. Weet je, ik ben daar dan gewoon eerlijk over. Hè. Laat ik het zo zeggen. Er zijn er veel meer daar die dat helemaal niet per se weten. En dat hoeft ook niet allemaal. Zeg ik er dan ook even bij. Maar ik vind het wel belangrijk dat een deel van die mensen die daar zitten, daar verstand van hebben. En een ander wat ik belangrijk vond op dat moment is, de Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer, de Staten-Generaal, zijn in Nederland de hoeder van de grondwet. Wij moeten bewaken dat iedereen hier in Nederland, jullie dus ook, die vrijheden die we daarin hebben vastgelegd, dat die worden geborgd in al die wetgeving en die regels van die ministers. Dat is onze controlerende taak ook voor een deel. En toen dacht ik, ook daar weet ik veel te weinig van. En toen ben ik dus rechten gaan studeren in Rotterdam. En toen kwam ik er dus eigenlijk pas echt achter wat ik in het begin van mijn leven heb gemist. En gewoon je verdiepen in een onderwerp en daarmee bezig gaan, met anderen erover spreken, doorlezen en echt leren. En daar ben ik heel blij mee. Uiteindelijk heb ik het nog niet af kunnen maken. Want toen in oktober vorig jaar, toen ik aan mijn tweede jaar begon, toen belde Gert-Jan Segers mij op. En die was toen de fractievoorzitter bij ons. En die zei, ja, ik ga begin volgend jaar mee stoppen. En dan komt de vraag bij jou of je Kamerlid wil worden. En toen dacht ik, ja, weet je, dat vind ik ook heel mooi. Dus daar ben ik mee begonnen in de wetenschap van dat is niet echt te combineren. Dus dat ligt nu weer stil. Maar ja, dat is wel een beetje mijn verhaal gelijk.
Mm-hmm. En je zei ook aan het begin, het voelt voor mij als pijnlijk dat ik niet, of het is een pijnlijke vraag als je vraagt hoe mijn studentenleven was. Zeg je daarmee ook dat je aan de studenten aanraadt om vooral wel door te gaan met studeren en die studie af te maken?
Ja, het is echt mooi om gewoon een vak te leren en om dat ook af te ronden en om gewoon een diploma te hebben. Want in de rest van je leven vragen mensen aan jou, hey, wat heb jij dan gestudeerd? Hè? Jij vraagt het nu ook aan mij. Wat heb je dan gedaan? En dan zei ik al, ja, weet je, de mond vol tanden. Het is gewoon mooi om een vak te leren. En wat jullie leren is helemaal prachtig. Jullie zijn bezig aan het voorbereiden om een rol in het onderwijs te spelen. Nou, hoe mooi kan het zijn?
Zeker. Waar mensen in het onderwijs veel last van hebben, en zeker ook in het mbo, is prestatiedruk. Dat moet heel veel in het onderwijs. Je moet allerlei eisen voldoen. Je moet op een heleboel plekken komen. Je moet bepaalde cijfers halen. Je moet bepaalde kwalificaties hebben. En jullie maken je bij de ChristenUnie ook heel druk over de mentale gezondheid van studenten. Is er, denk jij, een verband tussen die prestatiedruk en het mentale welzijn van studenten?
Ja, dat is er absoluut. En dat is ook, weet je, het is niet erg om een keer even hard moeten werken om een goed cijfer te halen. Hè? Dat is geen prestatie, dat is ook misschien wel prestatiedruk, maar die is best wel gezond. Helemaal niet erg als de lat een keer hoog ligt, dat je zo jongens komt, laten we even ook elkaar helpen en laten we er iets moois van maken. Dat is niet erg, maar wat je ziet onder jongeren in Nederland, en dat vind ik wel erg, is dat de mentale gezondheid onder druk staat. Dat mensen gewoon depressieve klachten hebben en nog ergere dingen soms. En dat maakt me echt zorgen over. En dat laat iets zien van hoe onze samenleving op dit moment met elkaar omgaat. Zo kijk ik ernaar. Dat we niet echt meer naast elkaar staan. Dat we best wel op onszelf zijn aangewezen. En dat is een proces wat al jaren duurt. We kijken tegenwoordig vooral naar hoe ver kan ik individueel komen? Hè, hoe hoog mag die lat? En wat kan ik bereiken? In plaats dat we heel erg mee bezig zijn, hoe kan ik de ander helpen? Nou, en dan even misschien de link naar het onderwijs, naar jullie. Daarom vind ik het echt mooi dat we hier zijn vandaag. Jullie hebben zometeen een beroep, een vak waarbij je naast een kind kan staan en dat ene kind ook hierin kan helpen van hoe gaat het met je en kan ik je helpen ook en waar gaan we met elkaar naartoe. En dat voor de ChristenUnie is dat die mentale gezondheid echt een heel belangrijk ding. Je ziet het al op de basisscholen voor een deel en dan hebben we het inderdaad over social media bijvoorbeeld en over dat die bedrijven bewust die programmering zo doen dat je erin gezogen wordt, hè? Kinderen al. Maar ook op de middelbare scholen zie je het, maar ook op de mbo en ook hbo en ook wo zie je gewoon dat ook onder studenten dat gewoon die mentale gezondheid niet goed genoeg is.
Mm-hmm. En dan gaan deze mensen, als het goed is, deze studenten allemaal in het onderwijs werken. En die gaan dadelijk naast leerlingen staan die ook diezelfde klachten kunnen hebben of weet ik wat. Wat zou je aan de studenten wat dat betreft willen meegeven? Wat kunnen zij doen om jouw ideaal van meer mentale gezondheid te verwezenlijken?
Echt heel veel. Want misschien een voorbeeld, dan maak ik ook een link met mijn politieke werk. Mijn persoonlijke motto is altijd al geweest, oog voor ieder mens, zeg ik. En het komt uit mijn geloof. Ik geloof dat God voor God ieder mens hetzelfde is, maar dat God ook ieder mens ziet. En dat drijft mij ook politiek. Als ik eerlijk ben, daardoor ga ik in de politiek, want ik wil wat voor mensen betekenen. En ik heb ook in de politiek gezien, maar in het onderwijs kun je dat nog veel meer doen, is als je bereid bent om naast één iemand even te gaan zitten en naar het verhaal te luisteren, want je gaat meemaken dat er een leerling een keer uit de band springt. Het probleem is niet dat hij uit de band springt waarschijnlijk, maar het probleem is dat er thuis iets aan de hand is. Ik noem maar even een voorbeeld. En als je bereid bent in jullie verdere loopbaan om daar een keer om daar tijd in te steken, en dat is soms maar een paar minuutjes, van hoe gaat het met je, wat is er aan de hand en kan ik iets voor je doen? En misschien kun je niet eens wat doen, maar dat je het even naar luistert, dat helpt al. En dan voelt iemand zich gezien en dan krijg je erkenning en dan zul je merken dat dat heel belangrijk is in het leven van mensen.
U zegt nu dus wel, er speelt heel veel, maar ik snap ook als partij, ik kunt u niet aan iedereen gaan vragen, hey, hoe gaat het met je? Wat zijn dan wel de concrete plannen voor de verbetering van de mentale gezondheid?
Ja, ik vind het een goede vraag. Kijk, voor mij persoonlijk begint het wel mee naar mensen luisteren. Dus als jij bij mij zou komen, dan probeer ik daarnaar te luisteren. En ik krijg best wel persoonlijke verhalen van mensen soms, ook als Kamerlid. En ik probeer daar echt tijd voor te maken, voor zover dat lukt in onze drukke agenda's. Maar dan moet je wel er ook vervolgens, en dat is mijn werk namelijk, persoonlijke verhalen vertalen naar beleid. Wat voor iedereen helpt, zeg maar even. En ook op dit vlak, bijvoorbeeld als we even bij het mbo houden, want daar zijn we vandaag, zeggen wij ook op mbo-scholen moeten meer aandacht zijn voor mentale gezondheid van mensen. Dus niet alleen met je beroep bezig zijn, heel belangrijk, want je bent hier om je beroep te leren, maar daarnaast ben je ook mens en dan maak je dingen mee en kan er soms tegen zitten of misschien wel mee, maar daar moet aandacht voor zijn. Dat er ook onder elkaar, maar ook juist in scholen als mbo-instellingen willen wij daar ook in investeren.
Toen jou net werd gevraagd over jouw studententijd, zei je, ja, sommige vrienden van mij gingen mbo doen, sommigen gingen hbo doen en anderen gingen studeren. Wat is dan volgens jou het verschil tussen een mbo of hbo en studeren dan? Want valt dat niet onder studeren, mbo en hbo?
Nee, ja, weet je, dat is een beetje mijn invulling. Maar ik ging dus studeren aan de universiteit in Rotterdam. En dat is heel theoretisch gebeuren. Je leest je helemaal te pletter. En terwijl je, ik heb ook een tijdje aan een hbo, dat heb ik niet eens verteld, maar ik heb nog een jaartje op een hbo-opleiding gezeten. Wat veel praktischer is, waarbij je echt veel meer bezig bent met je beroep later en dat je daar onderbouwing bij krijgt. En in het mbo is het nog weer een stapje meer dichter bij de praktijk. Dus dat is een beetje de nuance die ik dan, ik denk, maar ook even misschien ontboezeming, dat we in die zin studeren misschien wel een beetje overweten. We doen vooral de hersens van mensen vol met heel veel kennis. Wat ook belangrijk is, hè, denk aan wetenschappelijke trajecten die in de gezondheidszorg. Ik ben ook woord voor de zorg in de Kamer. Daar heb je mensen nodig met de koppen vol met verstand en die dat kunnen verder uitbreiden. Maar we moeten het ook niet al te groot maken. Daar maken we bijvoorbeeld ook natuurlijk tegenwoordig niet zozeer onderscheid tussen hoger en lager opgeleid, maar praktisch geschoold en theoretisch geschoold. En dat is een beetje, denk ik, de nuance die jij in mijn woorden proefde.
Nou, ik ben Sydney en ik vroeg me zeg maar af van, ik denk dat wij allemaal later wel uit huis willen, maar hoe gaan we dat doen met de woningnood eigenlijk?
Ja, terecht punt. En dat is een van de grootste problemen van dit moment. En dat merk je dus ook juist onder studenten. Jullie dus ook, als je zo meteen, of als je wil, nu al het huis uit wil omdat je op kamers wil. Of omdat je straks, als je klaar bent, ergens gaat werken en je wilt daar ook wonen. Je kunt op school een mooie baan krijgen, maar dat is niet bij de deur waar je nu woont. Maar je wilt daar wonen. We hebben echt een ruim 400.000 woningen tekort op dit moment in Nederland. En dat merken studenten ook. En de ChristenUnie heeft daar wel een serieus plan voor liggen. Ook met een heel scala aan maatregelen waarin we proberen daar ook wat aan te doen. Het is ook een deel gewoon het probleem van de markt. Prijzen lopen op. Er zijn geen mensen ook weer om huizen te bouwen. Allerlei vergunningstrajecten die veel te lang duren bij gemeenten bijvoorbeeld. Dus op al die punten moeten we dingen doen. Maar ook specifiek hebben wij een aantal voorstellen ook voor studenten. Ja, waarbij we proberen ook die woningmarkt ook voor studenten zeg maar toch een beetje vlot te trekken. En je hebt een volledig terecht punt te pakken.
Maar wat zijn dan de concrete plannen om het dan te verhelpen?
Ja. Nou, een heel simpel voorbeeldje wat wij hebben staan. Vroeger was het bijvoorbeeld best wel gebruikelijk dat je bij mensen in huis kon wonen. En dan huurde je daar een kamer en dan woon je daar gewoon. En had je eigen optrekje en dan kreeg je eten bij het gezin of bij, noemen ze dan een hospita bijvoorbeeld, een vrouw die dat deed. Dat is helemaal uit beeld geraakt. Daarvan zeggen wij bijvoorbeeld, kunnen we dat niet wat meer weer stimuleren? Kunnen we dat niet wat meer terugbrengen? Dat mensen de gelegenheid krijgen. Want dan heb je soms ook met regelgeving te maken die dat wel of niet toestaat. Want je moet je huis misschien een beetje aanpassen als je je kamer wil verhuren. Met een eigen badkamertje erbij of zo. Nou, kunnen we daar niet wat bijvoorbeeld in doen? Zodat ook de bestaande woningvoorraad van Nederland, dat is dan het beleidsmatige woord, hè, dus de woningen die er al zijn, beter gebruiken en de ruimte beter benutten die we al hebben. Zomaar even als een voorbeeld van wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Nou,
de vraag is of je bij mij kunt wonen. Ja.
Wij hebben 4 kinderen. En ik heb al vorig jaar wel een van de kamers doormidden gedaan. Zodat mijn 2 dochters allebei hun eigen optrek hebben. Dus ik heb niet zoveel ruimte over. Maar wellicht als zij het huis uit gaan. Want eentje van mijn kinderen die wil inderdaad ook zo snel mogelijk het huis uit. Die heeft zich inmiddels al ingeschreven. Ze is 15 voor een kamer in Amsterdam. Nou, doe maar, zei ik. En maar als zij het huis uit is, dan bel mij op.
Hi. Corona heeft best wel invloed gehad op het leven van studenten, in ieder geval voor een grote groep jonge mensen. Ik vroeg me af, zijn jullie je daar bewust van? En hebben jullie zeg maar maatregelen of afspraken of andere dingen bedacht waardoor je in ieder geval kan kijken wat is het effect geweest en wat kunnen we daaraan doen?
Ja, daar zijn wij bij de ChristenUnie ons zeker bewust van. Ik weet nog dat wij de laatste technische briefing, ik weet niet hoe dat op dat moment heette, hadden in de Kamer, Tweede Kamer in mei dit jaar. Dat het was denk ik met meneer Van Dissel. Hebben jullie allemaal op tv wel eens gezien, hè? Jaap Van Dissel. En dat hij, een van de dingen die hij toen zei was dit. Dat hij sinds de laatste lockdown, en dan ga ik toch terug naar het mentale welzijn van leerlingen, van kinderen. Sinds de laatste lockdown is dat ook schrikbarend opgelopen. Bijvoorbeeld de suïcidegedachten onder leerlingen. En daar schrok ik enorm van toen hij dat zei. Dus ik heb in het debat wat wij hadden met de minister later over het rapport dat terugblikte op de periode dat we de schoolsluitingen deden, heb ik hier een punt van gemaakt. Ik zeg, is dat wel slim? Hebben we dat wel goed gedaan? Hadden we dat met de terugwerkende kracht? Misschien moeten we nu wel zeggen van joh, ik snapte dat we toen, wist niemand precies wat we moesten doen en deden we hele rigoureuze dingen. Maar als we nu eerlijk terugblikken, zouden we dat dan nog een keer doen? Misschien wel niet. Of is het antwoord gewoon nee? Want dan brengen we te veel schade toe aan kinderen. Terwijl zij op dat moment qua gezondheid niet de grootste risicogroep waren. En de ChristenUnie heeft ook altijd gepleit voor niet alleen medisch kijken naar corona. Maar ook de maatschappelijke impact noemen we dat. En daar is dit een voorbeeld van. Kijk breder dan enkel de ziekenhuizen zeg maar. En de beschikbaarheid van IC-bedden. Want dat was toen natuurlijk het belangrijke punt. Maar heb het ook over mentaal welzijn van jongeren, heb het ook over ouderen net zo goed, dus de hele samenleving. Wat is de impact van al die maatregelen op de rest van Nederland geweest? En dat we hebben daar wel wat lessen zeg maar geleerd en dit is er echt één van.
Hoe zit het dan met de euthanasiewetgeving?
Dit is een vrij brede vraag.
Ja, wel mooi.
Nee, ik snap dat het een hele brede vraag is, maar als je kijkt naar welzijn en mensen die inderdaad suïcidale gedachten hebben op jongeren en op oudere leeftijd, hoe zit het dan met de euthanasiewet?
Ja, voor de ChristenUnie, wij zijn tegen euthanasie, als ik een heel kort antwoord geef. Wat wij daarnaast hebben gelegd al een paar jaar geleden, is het programma Waardig Ouder Worden. Waar wij zeggen, in plaats van na te denken over hoe iemand kan overlijden, laten we in ieder geval ervoor zorgen dat iedere oudere waardig ouder kan worden. En dat hij in een zorgzame omgeving leeft. Dat in ieder geval het argument om euthanasie aan te vragen of een voltooid leven te vinden, zeg maar even, nooit mag zijn omdat iemand eenzaam was. Of omdat iemand alleen staat. Of omdat iemand ziek is. Dat is de reden voor de ChristenUnie. Dat we zeggen, hier zijn we tegen. Zelfs een van onze drie speerpunten deze verkiezingen is. Wij hebben bewondering voor elk leven. Van het prille begin, hè, wanneer een mens ontstaat. Tot het soms broze levenseinde. En dat gaat hierover. En ja, die discussie gaat ook nu weer komen. Euthanasie gaat natuurlijk over als iemand uitzichtloos lijdt. Hè, dan is iemand echt ziek. En die discussie over die wet op voltooid leven gaat over mensen die niet ziek zijn. En die zeggen, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. En daar zit voor ons ook heel erg pijnpunt. Omdat gewoon uit onderzoeken blijkt dat een deel van die mensen die dat zeggen wel degelijk ook te maken hebben met problemen in hun omgeving. Of niet in een zorgzame gemeenschap wonen. En daarom zijn wij daar zo tegen.
Ik kom nog even terug op een thema van net, de woningnood onder studenten. Hier in Utrecht is het praktisch onmogelijk om een woning te vinden. Er zijn plekken in Nederland waar die woningen er wel zijn, maar waar gemeenten zeggen, ja, maar hier wil niemand wonen. Kan het uiteindelijk een gevolg zijn dat een deel van deze studenten gewoon naar een ander deel van het land moet verhuizen om dan maar wel die woning te hebben waar jullie als ChristenUnie voor pleiten?
Ja. Als je het heel kort maakt, maar dan komen we op het thema terecht dat we uiteindelijk ook in iedere regio van Nederland, en iedere uithoek van Nederland, als ik het even zo mag zeggen, willen zorgen dat voorzieningen er zijn. Dat geldt ook voor scholen. Wij zijn heel erg voor kleine scholen in de dorpen, zodat ook kinderen die in een bepaald dorp wonen, gewoon in hun dorp naar school kunnen gaan. Er zijn ook de afgelopen jaren best wel wat middelen voor gekomen, zodat de scholen niet, gewoon ook als ze kleiner zijn, ook mensen als jullie straks kunnen inhuren om bij te staan, om een schoolteam wat daar werkt bij te staan. En dat ouders die dus in die dorpen wonen hun kinderen naar school kunnen brengen. Dat betekent dat een deel van jullie wellicht op die scholen gaat werken. Maar dan moeten we er dus voor zorgen dat in die dorpen ook de voorzieningen er zijn. En dat het OV daar rijdt, om als voorbeeld, even een klein voorbeeldje te noemen. Dus ja, dus maar wel, dat is wel een breder antwoord. Dus moet je zorgen dat daar dus ook huizen zijn, dat er OV is, dat de mobiliteit op orde is. En dat zijn wel allemaal dingen waar wij naar kijken. Wij zeggen, je moet investeren in de regio's van Nederland op deze manier.
Een laatste vraag gaat toch weer terug de klas in over het onderwijs. Een heleboel van deze mensen gaan dadelijk dus in school werken. Maar er is een soort school naast gekomen. Dat zijn allerlei bijlesinstituten. En we weten dat het heel erg afhangt van of je ouders het kunnen betalen. Of jij bijles krijgt of niet. En daardoor ontstaat er ook een ongelijkheid. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, een beetje populistisch gezegd. Hoop ik dat jullie zulk goed werk gaan leveren. En dat wij de scholen genoeg geld gaan geven, zodat al die bijlesinstituten niet meer nodig zijn. Want dan doen we het goed. Want als het over kansengelijkheid gaat, ieder kind gelijke kansen, is het niet eerlijk als je ouder rijk is en je vader en moeder rijk zijn en ze betalen een duur instituut voor jou waarbij je bijles krijgt, terwijl het eigenlijk op diezelfde school zou moeten gebeuren. Dus wij zeggen, laten we die industrie, die bijlesindustrie, een beetje tegengaan, maar vooral door te investeren in schoolteams. En dan kijk ik echt speciaal naar jullie. Jullie zijn zometeen ondersteuners in die onderwijsinstellingen. Jullie zijn daarvoor van vitaal belang. Want jullie zitten straks, als jullie aan het werk staan, gewoon echt naast leerlingen die jullie hulp nodig hebben. En waarvan de leraar van de klas zegt, joh, weet je, ik kom er even niet uit, help me. En dan kijkt hij jullie aan en zegt hij, hier heb je een kind, een jongen of een meisje, maar niet uit. Wil je me helpen? En dat is het moment waarop jullie zeg maar, dit kunnen doen, wat Mark hier zegt. Iemand een stapje verder helpen. En dan ga je die kansenongelijkheid tegen als we dat gewoon op school kunnen regelen. En dat we niet naar ouders moeten kijken van wil je een paar honderd euro per maand betalen voor bijles.
Tot slot, je gaat nu druk campagne voeren nog een week om weer in die Kamer verkozen te worden. Ooit komt er een moment dat je de Kamer gaat verlaten. Ga je dan weer de collegebanken in en wat hoop je daar dan te vinden?
Ja, dat is een goede vraag wat ik hierna ga doen. Ik heb tot aan eind vorig jaar heb ik in het bedrijfsleven gewerkt. Ik heb voor mijn gevoel wel echt de overstap gemaakt naar het openbaar bestuur of naar het meer maatschappelijk werk. Dus ik denk niet dat ik echt weer het bedrijfsleven inga. En of ik dan nog die studie af ga maken, ja, dan ga ik echt tegen die tijd kijken. Ik heb wel gecheckt of dat wat ik tot nu toe heb gedaan, of dat allemaal bewaard blijft. En het schijnt inderdaad nog best wel wat jaren gewoon veilig te zijn. Dus dat als ik wil, kan ik er weer mee verder. En dan kom ik terug op wat ik als eerste zei. Ik vind het wel echt enorm waardevol om door te blijven leren.
Dankjewel, Nico.